Goedemorgen gemeente. Welkom in het bijzonder aan gasten, aan kinderen, ik zie ze niet vanmorgen, aan tieners en de mensen thuis via de livestream verbonden. Allereerst goed om mee te delen is dat er vanmorgen ook geen kindernevendienst is. Er is helaas een tekort aan leiding, dus dat is een gevolg van hoe het loopt. Dat is dus een voldongen feit. En er is vanmorgen ook geen tienerkerk. Vanmorgen gaat de heer Wiene uit Haarlem hiervoor. Fijn dat u vanmorgen hiervoor wil gaan. Het orgel wordt bespeeld door Klaas Doornbos. En de bloemen hier voor mij, het zijn vanmorgen twee bossen. Die gaan als groet en bemoediging allereerst naar Josien van Oud-Mersum, Juliana Laan 18. En de tweede bos gaat naar mevrouw Gorissen, Louise Koningierstraat nummer 11. Zijn de mensen die de bloemen zouden willen wegbrengen. Ik zie daar iemand, allebei. Oh, ik zie daar ook nog iemand. Nou, dan hebben we in ieder geval twee mensen die twee paar bloemen wegbrengen. Helemaal goed. Zometeen wordt het licht van de paaskaars overgedragen aan de kleine paaskaarsen hier voor mij. En dan is er een stil gebed. Na het stil gebed zingen we onze intochtspsalm 96 vers 1 en 2. Psalm 96, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Bidden wij het drempelgebed. Heer God in de hemel, hier bijeengeroepen als uw gemeente, om hier bij elkaar te zijn op deze zondag, om uw woord te horen, om samen te zingen, uw lof te zingen, om te bidden, om elkaar te bemoedigen. Wij bidden u, wilt u bij ons zijn? Wij eren en wij loven u. Wij danken u om wie u bent. Amen. Wij zingen Psalm 96, vers 3 en 4. Bidden wij het Kyrie-gebed. Heer onze God, wij bidden u voor de nood van deze wereld, voor al de zorgen die er zijn over een aarde die getergd wordt. Het klimaat wordt steeds warmer. En de gevolgen zijn groot. Wij komen tot u met de nood van de mensen. Mensen die lijden onder oorlog en geweld, onderdrukking en onrecht. Heere God, wij komen tot u met de nood van ons eigen leven. Met dat ons kwelt, waar we ons zorgen over maken. Heere onze God, wij hebben u nodig. Deze wereld, wij mensen, wij zelf. Ontferm u over ons. Om Jezus, uw Zoon. Amen. Wij zingen ons Gloria-lied, gezang 412, vers 3.
bidden wij om de Heilige Geest. Heer,
goede God, nu wij hier in uw huis uw woord willen openen, beseffen we dat het niet gaat om die oude woorden. Dat het ook niet gaat om wat wij hier aan elkaar te vertellen hebben. Maar dat het erom gaat dat wij uw stem horen. Dat wij in die oude woorden evangelie horen. Heere God, de goede boodschap van Jezus, uw Zoon. Kom met uw Heilige Geest en open ons hart. Open uw woord voor ons. En geef dat wij zo mogen ervaren dat u een God bent, onmetelijk hoog boven ons verheven en tegelijkertijd zo dicht bij ons. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Normaal gesproken zou dit het moment zijn om iets te zeggen tegen de kinderen, maar de kinderen zijn er niet, geloof ik. Nee. Dus dat gedeelte, dat kunnen we overslaan. Ik had het met de kinderen willen hebben over geld. Nou is dat een interessant onderwerp natuurlijk. Maar het komt toch terug in de preek. Dus ik laat dat gedeelte ook achterwege. Maar misschien is het wel mooi om het kinderlied met elkaar te zingen. Want misschien zijn er ook wel kinderen met ons verbonden. En anders blijft het toch een heel mooi lied. Ook voor volwassen mensen. Lied 935 wilde ik nog zeggen, maar dat weet u. Wij lezen uit de schriften, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, eerst uit het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, vers 26 en 27. En daarna zingen we gezang 591, lied 591, vers 4 en 6. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. De lezing uit het evangelie is uit Matteüs 22 vanaf vers 15 en wij zingen na die lezing lied 838 vers 1 en 4. Na de gebeurtenissen die hiervoor staan beschreven, trokken de fariseeën zich terug om te overleggen hoe ze hem met een uitspraak in de val zouden kunnen lokken. En hem is Jezus. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door. Hij zei: Waarom stelt u mij op de proef? Huichelaars. Laat mij eens een belastingmunt zien. Ze reikten hem een denarii aan. Hij vroeg hen: Van wie is dit een afbeelding? En van wie is het opschrift wat erop staat? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. En ze liet hem met rust en gingen weg. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij de eerste van een aantal twistgesprekken die Jezus hield met de Bijbelgeleerden van zijn dagen. Of misschien moet ik niet zeggen die Jezus hield, ze kwamen naar hem toe. En het staat er ook allemaal heel duidelijk, ze kwamen naar hem toe om hem in de val te lokken, om hem in de problemen te brengen. Om iets te hebben waarmee ze hem zouden kunnen confronteren, aanvallen, in diskrediet brengen. Jezus werd op de proef gesteld. Strikvragen. Proberen om je te vangen in je woorden. En die vraag die dan gesteld wordt, daar gaan we ons natuurlijk ook wel in verdiepen van waarom werd dat gevraagd en waarom was dat eigenlijk een strikvraag. Maar je kunt je afvragen, is dat nou als je in 2026 als mensen van onze tijd bij elkaar komt en je denkt over de diepere dingen na, is dat dan een heel erg relevante vraag? Moeten we het daar eigenlijk over hebben of Joodse mensen in de eerste eeuw na Christus belasting moeten betalen aan de Romeinse keizer? Zijn er geen belangrijke dingen die ons bezighouden, waar we over na moeten denken, waar het over zou moeten gaan, ook in de kerk? Op zichzelf is dat een heel interessant thema. Waarom preek je over een bepaald gedeelte, waarom lezen we een bepaald gedeelte in de kerk? Er zijn roosters. Er zijn manieren om te proberen daar te zorgen dat de hele breedte van de Bijbelse boodschap met regelmaat aan de orde komt. Het kerkelijk jaar helpt ons ook om ons telkens weer te oriënteren op de hoogtepunten van wat de gemeente van Jezus, die hem volgt, die hem lief heeft, wat die gelooft en viert. Maar ja, vandaag gaat het dus over of die Joodse mensen in die tijd belasting moesten betalen aan de Romeinse keizer, een bezettende macht. Maar we zullen ontdekken, en dat vind ik zelf een van die boeiende dingen die je hebt als je met de Bijbel bezig bent, dat dwars daardoorheen een boodschap zit die zo actueel is en die ons zozeer raakt dat het goed is dat we ons erin verdiepen en dat tot ons door laten dringen. En dan bedoel ik nog niet eens de vraag of wij belasting moeten betalen. Dat is ook een interessante vraag natuurlijk. Wat vinden we daar nou van onze belasting betalen en van de belastingdruk? En wordt er niet te veel belasting geheven? Sommige belastingen niet heel onrechtvaardig? Nou ja, kunnen we het ook over hebben, maar niet hier, wat mij betreft. Moeten we belasting betalen? Dat is een lastige vraag. Meestal is het niet populair. De meeste mensen vinden het niet leuk. Maar goed, de overheid moet middelen hebben om het algemeen belang te kunnen dienen. Het is ook goed dat kinderen naar school kunnen gaan en dat moet ergens van betaald worden. Dat er ziekenhuizen zijn waar we naartoe kunnen als we ziek zijn. Daar betalen we zelf wel wat voor. Maar ook heel veel geld van de overheid gaat er naartoe. Dat er een leger is om ons te beschermen. Dat er een politie is. Nou ja, noem maar op. Hoef ik allemaal niet te vertellen. Dat weten we wel, maar het blijft vervelend. Maar goed. Maar deze vraag die aan Jezus gesteld wordt, die ligt nog wel wat gecompliceerd. Het gaat niet gewoon over de vraag dat ze tegen Jezus zeggen, wat vind je eigenlijk, moet je belasting betalen? Het antwoord is vrij simpel. Maar het lag wat gevoeliger. Veel Joden hadden leren leven met de Romeinse bezetting. Ze waren niet meer baas in eigen land, er was een vreemde mogendheid. Een ongelooflijk machtige mogendheid die in een groot deel van de toenmaals bekende wereld de lakens uitdeelde. En die lieten de mensen zware belastingen betalen. Want de keizer wilde zijn geld hebben. Of zijn geld. Of ons geld. Ja, hoe zit dat? En veel Joodse mensen die knarsetandend moesten toezien hoe die Romeinse soldaten en machthebbers de baas waren in het land, die hadden zoiets van, wij willen zo min mogelijk betalen aan die gehate Romeinen. Als je toch echt een gelovige Jood bent, dan wil je toch niet aan heel die heidense poppenkast je bijdrage betalen. En ook nog eens een keer de onderdrukking van het land. En ze keken reikhalzend uit naar een Messias, een gezalfde, die het koninkrijk van Israël zou herstellen. Het koninkrijk van God zou brengen. Weg met die Romeinen. Belasting van de keizer ontduiken, dat was in hun ogen prijzenswaardig. En dat was geen kleine groep. Dat was best een vrij grote groep. Een generatie na Jezus zijn de Joden ook in opstand gekomen tegen het Romeinse gezag. En dat was een ongelooflijk harde en bloedige strijd. En nu komen twee groepen die de bedoeling hebben, wij willen Jezus in de problemen brengen. En eigenlijk is wat hier gebeurt heel erg treurig. Het begint er al mee dat je denkt van, wat zit er in je dat je Jezus, waar ze kennelijk een hekel aan hadden, die ze niet konden uitstaan, omdat hij de mensen met zijn onderwijs, met wat hij deed en wat hij leerde, zo in vervoering bracht. Ze volgden hem, ze luisterden naar hem, ze waren diep onder de indruk en ze konden het niet uitstaan. En ze letten nauwelijks op wat hij zei, omdat ze het zagen als concurrentie. En dan denken ze van, hoe kunnen we die Jezus nou in de problemen brengen? En toen hadden ze een slimme gedachte. Heel veel van die mensen die achter Jezus aanlopen, die haten de Romeinen. En wij hebben ermee leren leven als leiders. Maar die mensen die vinden het niks. Als we nou eens aan Jezus vragen, moet je aan de keizer belasting betalen? Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hij kan zeggen van, nou aan de keizer, nee hoor, aan de keizer hoef je geen belasting te betalen. Probeer het maar te ontduiken. Daarom vroegen ze aan de Herodianen, dat waren de aanhangers van Herodes en dat waren de mensen die het meest met de Romeinen samenwerkten. Die vonden van dat Romeinse gezag, dat bracht allerlei prachtige dingen en dat moest gesteund worden. En die zouden ongetwijfeld ingrijpen als Jezus zei, je hoeft geen belasting te betalen of probeer het maar een beetje te ontduiken, want die Romeinen. Dus ze gingen naar de Herodianen toe, normaal gesproken hun tegenstanders, waar ze niks van moesten hebben. Maar ze zeiden, joh, we hebben iets leuks, we gaan naar Jezus toe en we vragen of de mensen belasting moeten betalen. Nou, dat wilden die Herodianen ook wel weten. Wat vond die man daarvan? Maar als die zou zeggen, je moet wel belasting betalen, dan zullen een hoop van die mensen denken, ach, Jezus. Collaborateur. Is zelf een Herodiaan. Iemand die met de Romeinen heult. En hij verliest zijn populariteit. Nou, eigenlijk best een slimme vraag. Mooie strikvraag. En ze maakt het nog mooier, want ze beginnen met een stroop om de mond te smeren. Ze zeggen, meester, u bent een prijzenswaardige leraar. U kijkt niemand naar de ogen. U zegt niet wat de mensen graag willen horen. U zegt het gewoon echt rond waar het op staat. U vertelt de waarheid. We bewonderen u. Kijk, dat is een mooie inleiding. Om te zeggen van, we gaan hem eventjes wat vleien. U bent zo eerlijk. U durft alles te zeggen. En daarna komen we met onze vraag. Geef daar maar eens eerlijk antwoord op. Jezus reageert heel direct. Hij noemt de beleefde vraagstellers huichelaars. Nou, het is duidelijk, hij neemt inderdaad geen blad voor de mond. Hij zegt gewoon waar het op staat. Hij doorziet ze en hij zegt hoe het is. Jullie proberen met mooie woorden te doen alsof je me bewondert. Maar het gaat jullie om iets heel anders. Huichelaars. En dat waren het. Maar dan zegt Jezus, maar oké, jullie willen antwoord op je vraag. Heb je een belastingmunt voor me? En dat is al iets waarmee het eigenlijk fout gaat voor die vraagstellers. Want ze halen een belastingmunt tevoorschijn en laten daarmee zien dat ze zelf dus in ieder geval het gehate belastinggeld ook daadwerkelijk hadden. Dus eigenlijk vielen ze al bij het stellen van de vraag en bij Jezus' wedervraag een beetje door de mand. Dit is niet een onbevangen vraag. Dit zijn mensen die gewoon hun belasting afdragen. Maar goed, misschien een beetje met tegenzin, maar ze overhandigen aan Jezus zo'n Romeinse munt. En Jezus die kijkt ernaar en die zegt, er staat een beeld op van een mens. En heel veel Joodse mensen die legden het gebod, gij zult u geen gesneden beelden maken uit van dat eigenlijk helemaal niet mocht. Dat is al pijnlijk. U loopt daar met zo'n gesneden beeld rond in uw zak. Maar goed, van wie is dat beeld? Wie is dat? Ja, de keizer. Aha. En wat staat erop? Ja, daar staat keizer Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus. Zowel het beeld als het opschrift waren aanstotelijk voor Joodse mensen. Dat gebod om mensen niet af te beelden. En dan ook nog eens een keer het aanduiden van een overleden keizer, Augustus, die dan al overleden was, als goddelijk. Divi Augustus, de goddelijke Augustus. Dat was toch een afgodische gruwel. En dan geeft Jezus een antwoord. Hij geeft de munt terug, alsjeblieft. Weet je, als die munt dan van de keizer is, geef aan de keizer wat van de keizer is. Maar geef aan God wat aan God toebehoort. Wat van God is. En dan, in de eerste plaats is het sowieso een meestelijk antwoord. Je kunt er ook van genieten van, tjonge, Jezus is niet voor een gat te vangen. Want in plaats van dat er grote onrust ontstaat over wat Jezus precies zegt, zijn mensen een beetje meesmuilend van, nou jongens, die fariseeën die staan een beetje voor gek hier. En het antwoord van Jezus, dat is op een bepaalde manier van oké, ja, je moet je belasting betalen, maar hij zet het in een kader en hij zegt er iets bij, waardoor het plotseling een diepere lading krijgt. Wat zegt Jezus nou eigenlijk? Moet je nou belasting betalen of niet? Nou, dat antwoord is vrij duidelijk. Betaal gerust je belasting. Dat geld, dat is door de Romeinen geslagen. Het is in zekere zin, hoort het bij wat de overheid doet en betaal het gewoon. Geef hem terug wat van hem is. Je wil het geld gebruiken en als de overheid dan zegt van nu moet je iets betalen, doe het. Maar het wordt tegelijkertijd ook wel van zijn principiële karakter enigszins ontdaan. Want er wordt iets achtergezegd wat, denk ik, en dan wordt het plotseling voor ons ook veel actueler. Wij leven niet in een bezetting. Wij hebben niet te maken met een overheid die ja, niet een wettige overheid is misschien. En waar je dan nog discussies zou kunnen voeren. Moet je niet als bij wijze van verzet proberen belasting te ontduiken. Nou, wie weet. Dat zou een hele interessante vraag kunnen zijn. Maar ja, ook niet echt voor ons. Want in die situatie bevinden wij ons niet. Maar het geven aan de keizer wordt gerelativeerd door te zeggen, geef God wat van God is. En daar wordt dus ook gezegd, dat geven aan de overheid, aan de keizer, daar zit een grens aan. Want oneindig ver boven de keizer in Rome, dan de overheid in Den Haag of Brussel of Washington of Moskou of Peking of waar dan ook, oneindig ver daarboven is het gezag van God. De schepper van hemel en aarde. De schepper van de mensen. En als Jezus zegt, belasting betalen, doe dat maar. Maar onthoud, betaal aan God. Geef aan God wat God toebehoort. Dat wordt hier verder niet uitgewerkt. Maar later, dan zie je in het evangelie dat bijvoorbeeld Petrus en Johannes zeggen, je moet God meer gehoorzaam zijn dan de keizer. En de christenen hebben later ook grenzen getrokken. Wij weigeren om mee te gaan in de cultische verering van de keizer als goddelijk. En door die weigering werden ze ter dood gebracht. Het ging echt ergens over. Een christen maakt andere keuzes. Als een keizer zichzelf boven menselijke kwaliteiten en macht toebedeelt, dan zegt een christen nee. God is degene die wij eren. God is degene aan wie wij onszelf onderwerpen. En dat betekent dat we tegen bepaalde dingen ook gewoon nee zeggen. En ik zeg gewoon, zo gewoon is het niet, want het kan heel ernstige consequenties hebben. En dat had het zeker in die Romeinse tijd. Het is een uiterst principiële begrenzing en beperking van de gehoorzaamheid aan de overheid. En ook aan andere machten. Machten die ons zo makkelijk in hun greep krijgen. Want eerlijk is eerlijk, dat belastinggeld, misschien zou het nog wel de moeite waard zijn om eens na te denken, wat voor een macht heeft geld, de economie, de financiële situatie niet over ons leven? Wat doen we allemaal niet om aan meer geld te komen? Om ja, daardoor dingen mogelijk te maken die we graag willen? Het is een enorme macht in deze wereld. En sommige mensen die slagen er magnifiek in om alle regels ontduikend, zo min mogelijk belasting betalend en zo handig mogelijk met dingen te manipuleren. En soms ook door slimme ideeën om heel veel geld te verzamelen. Onvoorstelbaar veel. Je kunt je afvragen wat er mis is met een wereld waarin het zo georganiseerd is dat één mens net zoveel kan bezitten als 46% van de wereldbevolking. Krankzinnig. Zou interessant zijn om over die machten, de machten van geld, van economie, maar je zou allerlei andere dingen ook kunnen invullen om daarover na te denken. Maar wat hier gezegd wordt is van al die macht die over ons leven kan worden uitgeoefend en die in ons leven zijn werk doet, die moet begrensd worden als je werkelijk in God gelooft, als je echt Jezus volgt door je gehoorzaamheid aan God. Wat de beeltenis van de keizer draagt, moet aan de keizer teruggegeven worden, kan aan de keizer teruggegeven worden. Maar wat de beeltenis van God draagt, dat moet aan God worden toegewijd, aan God worden gegeven. En dat is denk ik de vraag voor ons. En die is nog net zo goed actueel als in de tijd van Jezus. Het gaat niet om theoretische bespiegelingen en filosofieën over overheidsgezag en belastingethiek, over bezetting en over vrijheidsstrijd. Het gaat om de existentiële vraag, de wezenlijke vraag, of we de diepste bedoeling van ons mens zijn wel realiseren. En wat is dat dan? Dat lazen we in Genesis. Beeld van God te zijn. Zo zijn wij bedoeld, zo zijn wij gemaakt. Kijk, die munt die draagt het opschrift van de keizer. Oké, maar wij. Wij zijn zelf afbeelding, beeld van God. En geef aan God wat God toebehoort, wat hij gemaakt heeft. En daarmee wordt een eigenlijk veel wezenlijker vraag aan ons gesteld dan de vraag die aan Jezus gesteld werd. De vraag aan Jezus was, moeten we belasting betalen, ja of nee? Nou, daar kan je dan lange discussies over hebben, maar Jezus brengt het terug tot een vrij eenvoudige discussie. Maar hij zegt, denk na over een veel wezenlijker vraag. Wat is de bedoeling van je leven? Waarom ben je er eigenlijk? Wat doe je met je leven? U en ik, Wat doen we met ons leven? Wat is van God dat wij hem zouden moeten teruggeven? Deze wereld, door hem gemaakt. Doen we dat? Of moeten we misschien toch nadenken over de manier waarop we leven als mensheid, als mensen? Die zorgen die erover zijn, dat zijn zorgen die een christen misschien nog wel meer ter harte moeten gaan dan andere mensen. Want het is Gods wereld die aan ons is toevertrouwd. Om er rentmeester over te zijn, om er beheer over te voeren. Dan is het niet onverschillig dat we het uitputten en dat we het systeem kapot maken. Behalve dat het dom is, omdat het ons ook kapot maakt uiteindelijk, is het onverantwoord. We moesten ervoor zorgen. En ons eigen leven. Wij zijn beeld van God. Wat doen we met ons leven? Wat doen we met de levenstijd die we hebben? En dat is eigenlijk zo'n existentiële vraag. Het is goed dat we daar ook bij stilstaan. Dat we daarover nadenken. En misschien moeten we onszelf daarin ook wel corrigeren. Zijn er niet dingen die echt wezenlijk tekortkomen? Die God van ons vraagt. Die God aan ons mensen heeft gegeven. Aan verantwoordelijkheden en taken. En waar niet zoveel van terecht komt omdat we er geen tijd voor hebben. Of omdat we andere dingen veel belangrijker vinden. Bijvoorbeeld al die dingen rond geld. En... God heeft recht op ons. Op onze lofprijzing. Op ons mens zijn zoals hij het bedoeld heeft. Op onze liefde. Zo zijn we geschapen om beeld en gelijkenis van God te zijn. Daar komt niet veel van terecht. Eigenlijk is misschien wel heel de geschiedenis van de Bijbel de geschiedenis van het falen van mensen om dat te zijn. Beeld van God. Maar ook van de ongekende vreugde dat God dat er niet bij laat zitten. Dat hij het ook niet erop aan laat komen om te zeggen, laat ze aan hun lot over. Aan hun koude, berekenende, foute keuzes. Maar dat God zelf bij ons gekomen is. Om zelf die weg van liefde te gaan. In Jezus. En dat is de weg waar hij ons op uitnodigt. Om onze prioriteiten, ons leven, ons levensdoel te richten op wat hij van ons vraagt. Wat hij ons leert, wat hij ons geeft. De orde van deze wereld, waar de overheid in zekere zin misschien garant voor staat, maar je zou ook kunnen zeggen de bredere ordeningen van de samenleving, die zijn denk ik ontzettend belangrijk. Als er chaos is, dan komen mensen in de verdrukking, worden mensen onderdrukt, dan is het dood en verderf. Dat is erg genoeg. Laat er een overheid zijn die orde en recht probeert te handhaven. En laten we dankbaar zijn dat wij in een samenleving leven waarin we dat zelf ook nog op een bepaalde manier kunnen beïnvloeden. Maar ver daarbovenuit gaat iets anders. Want daar is niet de orde van de maatschappij, hoe wezenlijk ook, maar de orde van het Koninkrijk van God. De aarde en de mensen, zoals God ze heeft bedoeld en aan elkaar heeft gegeven. Jezus is het ware beeld van God. In hem kunnen wij ook weer beeld van God worden. En andere mensen zijn ook beelddragers van God. En in hen komen wij Jezus weer tegen. Dat is de boodschap van het evangelie vandaag. Wees beeld van God. Amen. Wij zingen lied 992, vers 1, 2, 3 en 4.
Zo dadelijk na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd om koffie en thee te komen drinken. Dat gaan we lekker buiten doen. Dus buiten de parkeerplaats. Vrijdagavond is de laatste tienershows van dit seizoen. Dus heeft u tieners of zitten hier tieners in de dienst die naar de tienershows kunnen, dan roep ik jullie op om daar gezellig heen te komen. Het is om 6:00 in de kelder van de aanbouw. Dan een vreugdevolle mededeling. De Ontmoetingskerk, onze zusterwijkgemeente, deelt mee dat dominee Lennart Heuvelman het beroep dat op hem is uitgebracht heeft aangenomen. De intrededienst zal zijn op 6 september om 3:30, 15:30, in dus de Ontmoetingskerk. Hij gaat wonen in de pastorie aan de Rosa Maneslaan. Dus hij wordt ook bewoner van Pijnakker. Dan, vanavond om 7:00 is er een avonddienst in het teken van de Heidelbergse catechismus. En dominee Treuren zal daarin voorgaan. U bent van harte uitgenodigd. De collecte. De eerste collecte is deze zondag bestemd voor Tearfund. Tearfund is een organisatie die mensen wil helpen om op te staan uit de armoede en het onrecht. Ze geloven dat recht doen een opdracht is van God. En ze geloven in de kracht van de kerk. Ze bieden hun hulp dan ook aan via lokale kerken en christelijke organisaties. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. De derde collecte is deze maand voor de praktische kosten om samen gemeente te zijn. Denk aan gemeenteavonden en gemeentezondagen. De derde collecte, daaraan kunt u geven bij de uitgang na afloop van de dienst. En de eerste en de tweede collecte kunt u geven contant via de zakjes of via de Apostel-app. En als u te gast bent en de voorkeur geeft aan digitale betaling, vindt u een QR-code voor in het liedboek. Dank u wel.
Ik begrijp dat de collecten nu zullen worden gehouden.
Ik begreep dat u gewend bent om
een gebed over de gaven voor de collecte te houden. Dat hebben we niet gedaan. Maar wij gaan nu bidden. En dan kunnen wij ook daaraan denken. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor alles wat u ons meegeeft. Voor de claim die u legt op ons leven. Wees mensen zoals ik het bedoeld heb. En we danken u dat u ons met die opgave niet alleen laat. Die opgave waar we zo weinig van terecht brengen. Maar dat wij in het spoor van Jezus mogen gaan. Die ons bevrijdt en verlost. Die ons vergeeft en zijn liefde geeft. Leer ons om met die liefde te leven in deze wereld. En zo uw beeld te zijn. Wij bidden u, wilt u met ons zijn, ieder in ons eigen leven, in onze eigen omgeving. Met de mensen om ons heen. Wees ons nabij in de zorgen, in de nood. Wees ons nabij als de drukte en alle beslommeringen ons zo in beslag nemen dat we aan de wezenlijkste dingen soms niet toekomen. Wij bidden u, wilt u zijn met ons land? Alle problemen die hier zijn, geef wijsheid aan hen die ons regeren. Wij bidden u voor deze wereld. We maken ons zorgen. Er is oorlog en geweld. Niets ontziende zelfverrijking. Niets ontziende plundering van de aarde. Heere God, wij bidden u. Geef bezinning en wijsheid. Geef dat er mensen zijn die vrede willen maken. Geef dat er richting wordt gewezen naar rechtvaardigheid. Heere onze God, inspireer mensen en wilt u zelf bij ons zijn. Laat ons niet alleen. Wij bidden u, hoor ons als wij in stilte onze eigen vragen en overwegingen voor u neerleggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is gezang 912. 1, 2, 5 en 6. De dienst hier in de kerk is bijna voorbij. Onze dienst in de wereld gaat verder. Laten wij bidden om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.